Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe reeks afleveringen van Pelgrim in eigen land. Vandaag vatten wij opnieuw een voettocht aan. Niet zozeer een echte bedevaart, zoals we deden toen we onderweg waren van Leuven naar Scherpenheuvel, hoewel ook in deze tocht opnieuw een heiligdom ons einddoel zal zijn. Vandaag heb ik opnieuw het grote genoegen om samen met u de wandelschoenen aan te trekken. Deze keer gaan we de taalgrens oversteken en gaan we naar het bisdom Namen. We zullen namelijk te voet van het monastère de Chevetonje tot aan Lavaux-Sainte-Anne trekken, waar we een tijdje zullen verblijven bij de gemeenschap Tiberiade, de Fraternité de Tiberiade, en van daaruit trekken we dan verder naar Notre-Dame de Beaurain, een plaats waar onze lieve vrouw verschenen is. Ook in deze tocht willen we God danken en met een open hart ontvangen wat Hij ons op onze weg zal brengen. We zijn dan ook verheugd om u opnieuw als tochtgenoten te mogen meerekenen. Gaat u gerust met ons mee en ga zeker ook een kijkje nemen op de website www.radiomaria.be en zoek daar naar het programma Pelgrim in eigen land. U vindt er een overzicht van alle voorbijgaande tochten, fietstochten en wandeltochten die we reeds hebben ondernomen. U vindt er de artikels, de vele foto's die we hebben genomen onderweg en ook de kaarten en tijdlijnen terug. Ook voor deze tocht zal dat opnieuw het geval zijn. Het was een schitterende tocht waar we langsheen veldwegelingen en bossen zullen trekken doorheen het bisdom Namen. Vertrekpunt was het station van Ciney en vervolgens de bus naar het monastère de Chevetonje.
Et voilà, chers auditeurs de Radio Maria en Belgique. Nous sommes arrivés, en u hoort het al, we zijn ondertussen de taalgrens overgestoken deze keer. Tot nog toe bleven we steeds in het mooie Vlaamse gedeelte van ons land. Vandaag bevinden we ons dus in Wallonië. Meer bepaald in het bisdom Namen. Op een prachtige plaats, we zijn eerst per trein naar Ciney gereisd. En van daaruit hebben we een bus genomen. Het duurt ongeveer een half uur, drie kwartier, om uiteindelijk op deze bestemming te geraken. En we staan namelijk aan het Monastère de Chevetonje, het klooster van Chevetonje. Dit klooster werd gesticht in 1925 door Dom Lambert Baudouin. En die leefde van 1873 tot 1960. Deze monnik van de Benedictijnenabdij van Keizersberg, jawel, in Leuven, vlakbij de studio's van Radio Maria in Egenhoven, was voordien een van de stichters van de liturgische beweging in België. Door zijn ontmoeting met het christelijk Oosten werd hij zich bewust van de scheiding van de kerken, hetgeen hem aanzette te werken aan de stichting van een klooster dat aan de christelijke eenheid gewijd zou zijn. De pauselijke brief Equidem Verba van 1924 van Pius XI aan de Abbas Primas van de Benedictijnerorde wees op het belang van de christelijke eenheid en bood de mogelijkheid om dit project te realiseren. In december 1925 kon Dom Lambert-Baudouin samen met enkele medebroeders zich vestigen in een voormalig karmelietenklooster in Amis-sur-Meuse in het bisdom Luik. In 1939 verhuisde de communiteit naar Chevetonje in het bisdom Namen. Op 11 december 1990 werd de priorij verheven tot abdij. Van bij het begin van de nieuwe stichting startte Dom Lambert-Baudouin een ecumenisch tijdschrift, genaamd Irenicon, geheel gewijd aan de eenheid tussen de kerken. Dit tijdschrift zag het licht in april 1926 en is vanaf die tijd onafgebroken verschenen. In dezelfde tijd trachtte Dom Lambert de relatie met de Anglicaanse kerken te versterken en ook met de andere christelijke gemeenschappen die niet in eenheid met Rome waren. Om tot een eerlijke dialoog met deze christenen te komen, hebben de monniken van Chevetonje veel contacten met personen uit deze gemeenschappen gelegd. Ze ontvangen vele gasten, vieren de liturgie volgens twee riten en organiseren sinds 1942 regelmatig een theologisch colloquium. Verder beijvert de gemeenschap van Chevetonje zich om de christenen van het Westen gevoelig te maken voor de schatten van de Oosterse traditie. En zo volgt de gemeenschap van Chevetonje de voetsporen van de voorlopers van de ecumenische ideeën in de katholieke kerk. Het klooster heeft op deze wijze bijgedragen tot de groei van de ecumenische openheid in de katholieke kerk. Een dialoog omtrent de eenheid van de kerken kon worden aangegaan op voet van gelijkheid, hetgeen de officiële doctrine werd van het Tweede Vaticaans Concilie. De monniken van Chevetonje bidden, werken en ontvangen hun gasten met in hun hart het gebed van Christus voor zijn lijden. Dat zij allen één mogen zijn. Het is een hele bijzondere plaats. Als u er nog niet bent geweest, dan is het zeker een uitnodiging om naar hier te komen. Om te proeven van de rijkdom van de Slavische, de Byzantijnse ritus. Want dat is heel bijzonder aan dit klooster en aan deze kloostergemeenschap. Wanneer je hier monnik wordt, dan wordt er samen met de abt onderscheiden welke weg je kiest. Ofwel ga je aansluiten bij het deeltje van de gemeenschap dat de Latijnse ritus viert, zoals wij die kennen. En dan vindt men aan de linkerkant van het klooster ook een Latijnse kerk. In het midden is er een kasteelgebouw dat eigenlijk dienst doet als het eigenlijke kloostergebouw. En dan aan de rechterzijde, wel daar viert de andere tak van deze gemeenschap, de Byzantijnse ritus, zowel in het Russisch, het Kerkslavisch, als in het Grieks. Verder wijden de monniken er zich ook toe om de verschillen tussen de beide kerkgemeenschappen te bestuderen, vooral om op zoek te gaan naar bruggen die kunnen gebouwd worden om nader te komen tot elkaar. Ja, de introductie die je hoorde, die komt een beetje van de website ook van het klooster. Ga gerust eens zoeken op Monastère de Chevetonje en die komt er ook terecht. Maar het is zeker niet overdreven. Dom Lambert-Baudouin was een belangrijke figuur in zeker de eerste stappen die de katholieke kerk in ons land heeft gezet richting de Anglicanen. En dan verder natuurlijk, door het feit dat zij sterk verbonden zijn met de Oosterse traditie, verder hebben ingezet op de dialoog ook met de orthodoxe kerken. Het is een prachtige plaats van grote stilte. Men hoort hier de vogels fluiten en af en toe een klok. De voorzienigheid bevestigt het duidelijk dat we vandaag hier moesten zijn. En zo kan u ook horen op welk tijdstip ik naar hier ben gekomen. Het is ondertussen 11 uur geworden. En zo konden we toch even luisteren naar dat geluid van die klok, die een beetje als het kloppende hart is bijna van deze biddende gemeenschap die hier al zoveel jaren aanwezig is. Dus laat het een uitnodiging zijn voor u allen om eens langs te komen en te genieten van de Oosterse traditie die hier gecelebreerd wordt, de prachtige gezangen die u ook in deze aflevering trouwens zal te horen krijgen. We gaan ondertussen even aankloppen aan de deur en kijken of we iemand kunnen spreken die ons misschien nog wat meer duiding kan geven over de gemeenschap en de reden waarom zij hier zijn.
Toen ik aanklopte aan het klooster, werd ik vriendelijk begroet door een portierster die vervolgens de abt contacteerde. Dom Lambert Vos. Hij is me ook komen begroeten aan de ingang van het klooster en kon zo de vraag die ik had om eventueel op een of andere manier een monnik te kunnen spreken die ook het Nederlands machtig was, om ons wat meer te vertellen over de gemeenschap van Chevetonje. En zo kwam ik terecht bij Père Jean.
Beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen niet alleen om al begroet geweest te zijn door de abt, die zo vriendelijk was om een van zijn monniken te gelasten om mij even te woord te staan. Ik zit ondertussen bij Père Jean. Père Jean, dank u wel voor de tijd u wilt nemen om ons even te woord te staan. Misschien kan u beginnen met uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Ja, ik ben dus Père Jean Gijzens, afkomstig uit Brugge. Ik ben hier sedert oktober 1999, maar ik was al kloosterling en priester. Ik was karmeliet eerst. En ja, de spiritualiteit die hier leeft trok mij aan en ook het feit van een internationaal klooster van Benedictijnen. Dat was dus een persoonlijk roepingsverhaal dat uiteindelijk hier is uitgekomen. Ik ben hier gastenpater geweest, meerdere jaren. En nu ben ik mede verantwoordelijk voor de vorming. We hebben dus een novice en binnenkort nog een postulant. En anders doe ik ook hier of daar bescheiden predikingen en wat begeleiding. Ja, ik ben een jaar chapelain geweest in Borin, maar dan als monnik van hier in 2016-2017. En de voorbije 3 jaar was ik eigenlijk in het heiligdom van Berzé, Notre-Dame de Grâce. Maar dat was dus heel uitzonderlijk, deze pastorale inschakeling. Dus ik ben blij van nu terug gewoon in het klooster te zijn, ja.
En ik moet toch wel weer bijzonder de voorzienigheid van God danken. Zo is er al onmiddellijk een link met onze lieve vrouw van Borin, wat uiteindelijk het einddoel zal zijn van onze tocht van Pelgrim in Eigen Land. U bent dus uiteindelijk bij de gemeenschap terechtgekomen. Wat was nu eigenlijk hetgene dat u had reeds kennis gemaakt met de Karmelitaanse spiritualiteit, wat u zo bijzonder aansprak in deze gemeenschap?
Ja, elke Benedictijner gemeenschap, dus abdij of klooster, is autonoom. De meeste kloosters behoren wel tot een groep, een congregatie met een bepaalde interpretatie van de regel. Maar wat onze identiteit hier, naast het algemene monastieke leven, is dus het bezig zijn met de grote zaak van de eenheid van de christenen. Ja, en ik dacht ook in een tijd, ja, toch van crisis en verwarring, en het is toch een beetje toegenomen soms, hè, dat het bezig zijn met de bronnen van de christelijke spiritualiteit eigenlijk heel belangrijk is voor alle christenen en dus ook voor het religieuze leven, hoe dan ook. Hè. Dus ik zie het monachisme zo een beetje als een paradigma. Zo ziet men het toch in het Oosten. Uiteindelijk is het dan een proefperiode geweest, hè, van 3 jaar, die dan de doorslag gaf van ja, dat is goed en dat is ook door de oversten van beide kanten bekrachtigd. Hè. Het is dus niet de Byzantijnse ritus op zich die mij eigenlijk heeft aangetrokken, maar wel, ja, bijvoorbeeld, hè, de spiritualiteit van het Jezusgebed, Dus het zoeken naar voortdurend gebed doorheen het gebed van het hart, ja, dat leeft ja, in het Westen ook, maar in het Oosten zeker. De monastieke spiritualiteit in brede zin dus, hè, waarvan dan natuurlijk in het Westen Benedictus een van de hoofdfiguren is, maar niet de enige.
Ja, want dat is in de inleiding die ik daarnet buiten al gaf, al even aangeraakt geweest. Het bijzondere aan deze gemeenschap is dat zowel de Latijnse ritus als de Byzantijnse ritus wordt beleefd. Kunt u misschien kort schetsen hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat? Wanneer je hier monnik wordt, hoe verloopt dat eigenlijk?
Ja, ik wil dan straks een beetje over de geschiedenis vertellen, want die twee ritussen, dat hangt samen met een opdracht die wij hebben ontvangen. Hè. Maar dus men heeft moeten zoeken hoe het programma te verwezenlijken. Dus uiteindelijk is men gekomen tot de huidige formule. We zijn in twee vrij stabiele groepen. Maar men mag absoluut niet spreken over twee gemeenschappen. Het is één gemeenschap met één abt. Maar op een gewone dag zijn we dus op hetzelfde moment in twee kerken. Er is een groep in de Byzantijnse kerk, een andere groep. Dat is ongeveer beide kanten 12 monniken in de Latijnse kerk. Bij bepaalde feesten zijn we samen in dezelfde kerk. En dus ook bijvoorbeeld de zondag, dat is bijna altijd dat wij, de Latijnen, ook in de Byzantijnse kerk zijn. Maar er zijn nog een aantal feesten waar het omgekeerd is. Het is dus wel een beetje gecompliceerd op het eerste zicht. Als iemand nu wil intreden, bij ons moet je principieel openstaan voor beide tradities. Dus iemand die exclusief het Latijnse element wil, of exclusief het Byzantijnse, zal men zeggen, ja, u moet elders gaan zoeken. Dus je moet openstaan voor de twee. Maar concreet gezien, het noviciaat verloopt in de ritus van uw doopsel. En dat is voor meer dan 90% in de Latijnse ritus, met een paar stages van een aantal weken in de andere ritus, met lessen en ook de ervaring van het meeleven. Hè. Dus we hebben toch meerdere uren per week de ervaring van de twee. De kandidaat en de novicemeester en de abt, ja, die zien waar de plaats is van iemand. Hè. En dat wordt dan eigenlijk bij de professie, de eerste professie na 2 jaar, ja, vastgelegd, ook al kan dat eventueel veranderen. En het is ook zo dat we, wat betreft het koor, er wordt ook geholpen. Hè? Dus er zijn een aantal van de Latijnen die meezingen in het Byzantijnse koor op zon- en feestdagen en omgekeerd. Maar voor het dagelijkse leven word je dan toch op een bepaalde manier, ja, je krijgt je thuis in een bepaalde ritus en ook de passende koorkledij en zo verder. Hè? Ja.
Ja, want dat verschilt inderdaad natuurlijk ook een klein beetje. Hoe zit het eigenlijk met studie? Want ik kan mij voorstellen, goed, het Latijnse ritus, dat Nederlands, Frans, Latijn, en eventueel ook Hebreeuws en Grieks. Maar het kerkslavisch, dat is natuurlijk nog een ander paar mouwen. Het is een taal die wij ook niet heel erg gewoon zijn of kennen vanuit onze achtergrond. Hoe verloopt dat dan?
Ja, dus ik laat hier nu terzijde de studies die gemaakt worden na het noviciaat, aan een seminario of een theologische faculteit, dat is dus een andere kwestie. Hè? Maar tijdens het noviciaat is er een cursus kerkslavisch, ja, met het oog op de praktijk, hè? Om te kunnen meezingen in het koor, maar dus dat slaagt niet bij iedereen. Dus ja, dat is niet per se een reden om te zeggen, je mag niet blijven of zo. Hè? Maar het is zeker zo, als die taal een moeilijkheid blijft, ja, dan zal het wel voor de hand liggen dat zo iemand niet in de Byzantijnse ritus moet zijn plaats krijgen.
De ontstaansgeschiedenis hebben we al kort even aangeraakt, ook in de inleiding. Dom Baudouin is degene geweest die, zeg maar, die roeping heeft ontvangen om zo'n gemeenschap te stichten. Kunt u iets meer vertellen over die ontstaansgeschiedenis, hoe uiteindelijk de gemeenschap hier terechtgekomen is?
Ja, ik denk dus dat verschillende factoren meespelen. Dus er is de context geweest van de Eerste Wereldoorlog, met de belangrijke rol van kardinaal Mercier, op spiritueel vlak ook. En Don Lambert Baudouin was dus als luikenaar monnik in Leuven, in de Keizersberg. Maar door die Eerste Wereldoorlog kwam hij in contact met de Engelse wereld van Benedictijnen, die iets meer, of uitdrukkelijk meer apostolisch zijn dan de Fransen bijvoorbeeld. Na de oorlog kwam hij in Rome terecht als professor theologie, ecclesiologie, leer over de kerk, in Sant'Anselmo. En er waren een aantal monniken van Maritsou bezig met het Grieks college, op vraag van de Heilige Stoel. De context was ook de naweeën van de Russische communistische revolutie, met het komen van Russische vluchtelingen in West-Europa. En de idee was dat wij, dus de idee bij Belgische katholieken, dat men ook iets zou doen, niet alleen op vlak van materiële hulp. Dus bijvoorbeeld kardinaal Mercier, die gaf ook toelating om te studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven, aan orthodoxen, wat dus vrij ongewoon was voor die tijd. Maar men dacht, misschien zou er een communiteit kunnen komen van monniken die zich wijdt aan de toenadering tot de orthodoxie. Maar die idee leefde ook in Rome, hè, in het begin van het pontificaat van Paus Pius de 11e. En dat was zo'n beetje een pre-ecumenisch klimaat, waarbij men dus afstand deed van het polemische, in de zin van, ja, wij hebben gelijk en de anderen moeten maar veranderen. Het was dus een benadering die zegde, we moeten proberen die andere kerken, maar in de eerste plaats de orthodoxe, die objectief het dichtst staat, beter te kennen qua geschiedenis, qua taal, qua cultuur, qua liturgie, want dus de rol van de liturgie is heel belangrijk in de Oosterse kerken. En ja, men dacht aan Benedictijnen, dus men, ik bedoel in Rome, maar dat was dus wel een beetje ingefluisterd door kardinaal Mercier met de hulp van Don Lambert Baudouin, tot het moment dus dat men dacht aan Benedictijnen, die dateren van voor de kerksplitsing, waarbij ook het monachisme zeer geacht wordt in de orthodoxe kerk. Dus de vraag kwam van Paus Pius de 11e aan de abt-primaat van Stotzingen dat er zo'n klooster zou gesticht worden. Maar daar was heel weinig enthousiasme voor. En uiteindelijk is het dus heel bescheiden begonnen door een aantal monniken die uit Leuven vertrokken naar Amay, sur Meuse. En uiteindelijk dat die gemeenschap werd dan internationaal, wat ook de bedoeling was. En die zijn dan naar Hierse Vetonio gekomen in 1939. Maar dus de riet is veel meer dan een geheel van ceremoniën. Het is een inculturatie van het geloof, een geslaagde inculturatie, een manier van kerk zijn. En dus de kerk van Rome erkent ten volle de legitimiteit van een Byzantijnse ritus. En wij kregen de opdracht om dat dus ook, tenminste een deel van de communiteit, zich eigen te maken. Dat heeft dus heel veel inspanning gevraagd, want die eerste monniken, ja, waren bijna allemaal Belgen of Nederlanders of Fransen, dus echt westerlingen. Er zijn ook reizen gemaakt naar de Athos. Ook in Oekraïne was onze stichter geweest, de grootaartsbisschop van Lvov, Cheptitsky, die in de jaren 20 in West-Europa kwam. Wij vieren die ritus niet om te zeggen, dat is nu de oplossing voor het Westen. Wij vieren dat om ook met het hart binnen te treden in het werk voor de eenheid, wat dus ook studie vraagt, theologie, ontmoeting, maar ja, het vieren op dezelfde manier, met een bijzondere aandacht, dat was dan toch speciaal ook de aandacht voor Rusland, maar dat heeft zich dan verbreed. Ja, dat is een goed middel om naar elkaar toe te groeien. Hè? Dus wij zien het zo, en de orthodoxie ook. Het is niet het opslorpen van de ene kerk door de andere, maar het is een terugvinden van de volle communio, sacramenteel, doctrineel, sacramenteel, hiërarchisch. Dus het komen tot een zichtbare eenheid. Ja, we zijn er nog niet helemaal, maar we zijn toch al verder dan 100 jaar geleden, ja.
Absoluut, en ik zou zeggen, ja, het samenleven van de gemeenschap is dan eigenlijk ook een weerspiegeling van wat jullie zelf ook, veronderstel ik, zouden wensen voor de kerk. Hè? Het enerzijds een respect voor elkaars eigenheid, want dat is, zoals u zegt, een eigen ritus, een eigen leven, manier van leven ook, maar anderzijds toch het samenleven en samenwerken.
Ja, want dus het ideaal van eenheid en verscheidenheid moeten wij dus zelf ook eerst beleven. Hè? En dat is, dus we zijn van een tiental nationaliteiten. Er zijn dus heel wat Belgen, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. Een aantal Nederlanders, een paar Fransen. Dan hebben we verder een monnik uit Oostenrijk, uit Zuid-Afrika, uit Japan. Een Russische monnik. Dat is inderdaad een hele opgave. Nu, de gemeenschap heeft van meet af aan, en ook in groeiende mate, het werken en bidden voor de eenheid ook breder gezien dan louter naar de orthodoxie toe. Hè? Er was dus ook een belangstelling voor en van het anglicanisme, plus dat er ook uit de Nederlands, vooral de Nederlandse protestantse hoek van bepaalde dominees, predikanten in de jaren 30 al, belangstelling was, zeker voor het christelijke Oosten, en op die manier kwamen ze ook hier terecht om te kunnen dergelijke liturgie meemaken. Dus zijn er contacten gegroeid in de loop der jaren. Er zijn ook studieweken georganiseerd. Dat is al gebeurd na de Tweede Wereldoorlog. En in zekere zin heeft men ook het decreet over ecumene van Vaticanum II. Dat is ook in een zekere zin voorbereid door onze ervaring hier. Hè. Er zijn ook een paar monniken expert geweest tijdens het concilie, onder andere Don Emmanuel Lan.
Misschien moeten we even ook de brug maken naar de situatie vandaag. Hoe ziet u de rol van de gemeenschap van Chevetonje? Want natuurlijk, het is ondertussen ook verder geëvolueerd. Er zijn vele groepen in de kerk bezig met ecumene, met het zoeken naar dialoog. Wat is volgens u de specifieke rol vandaag nog voor de gemeenschap en de ecumene?
Dus ik moet eerst zeggen dat ondertussen de pauselijke raad voor eenheid, oorspronkelijk was dat een secretariaat, ja, die is in officiële dialoog met een 12-tal kerken in het Westen en met alle Oosterse kerken. Er is dus een monnik lid van de heel officiële internationale theologische commissie tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerken. Er is ook een andere, meer spontane, van informele studiegroep, de Malin Conversations. Het is nu 100 jaar sedert de Mechelse gesprekken. En dat was dus een eerste poging tot gesprek tussen het anglicanisme en katholicisme. En er is dus opnieuw zulk een groep, maar dat is dus niet officieel gemandateerd, maar wel heel gewaardeerd, ook in Rome en in Canterbury bijvoorbeeld. Hè. Dus er zijn een aantal monniken die meewerken aan die officiële ecumene. Hè. Bijvoorbeeld, ik zelf ben in een bescheiden studiegroep tussen de Belgische Katholieke Kerk en de Église Protestante Unie de Belgique, de Verenigde Protestantse Kerk van België, met professor De Meij uit Leuven. Ja, dat is dus meer het officiële. Er is ook nog altijd ons tijdschrift Irenicon, wat dus op een heel hoog niveau artikelen brengt in verband met ecumene, of ook in verband, dat kan ook zijn, gewoon verdieping van een aspect van de spiritualiteit, bijvoorbeeld van de orthodoxe kerk of van een andere kerk. Maar het is dan ook door de contacten, hè, met bijvoorbeeld de contacten met de Russische orthodoxie, verlopen nu vlotter op persoonlijk vlak dan in de tijd van de Sovjet-Unie, waar je allerlei obstakels moest overwinnen. Terwijl nu hebben wij bepaalde vrienden die we kunnen uitnodigen of die ons uitnodigen. Ook de inzet in het bisdom Namen. Er is een monnik die toch verantwoordelijk is voor de lokale commissie, ecumene. Dus het is een geheel. Ik zou zeggen, onze manier van leven, de ontmoetingen ter plaatse of elders, studiewerk, lid zijn van een commissie. De gemeenschap is misschien ergens ook een symbolische plek, hè, binnen de katholieke kerk, op die manier. Ja.
Het is heel duidelijk dat er nog een hele actieve rol is voor de gemeenschap van Chevetonje. Ja, voor onze luisteraars enkel uitnodiging om zeker ook voor jullie te bidden en voor jullie werk. Als u nog één, bij wijze van slot, een boodschap zou kunnen meegeven voor de ecumene in de komende jaren, wat zou u dan wensen?
Ja, ik heb soms de indruk dat het altijd maar moeilijker wordt om nog te kunnen volgen, hè, voor de doorsnee gelovigen. Hè. En het is zeker goed dat men vertrouwen schenkt aan degenen die de verantwoordelijkheid hebben gekregen, ook vanwege onze kerken, om daar theologisch mee bezig te zijn. Het is zeker zo dat na een eerste periode van een bijna euforie, men botst op nieuwe moeilijkheden. En het is eigenlijk ook normaal, hè? Als je elkaar beter leert kennen, ziet men ook waar bepaalde verschilpunten nog verder moeten verdiept worden. Hè? Ja, de grote boodschap is, ik denk aan wat kardinaal Kasper ooit zegde, hè? We moeten ons verdiepen in het Christusmysterie en in de fundamenten van ons geloof. En hoe meer we ons daarin verdiepen, in de openbaring, ja, hoe dichter we hoe dan ook bij elkaar zullen komen. En we kunnen dan misschien een andere visie krijgen op bepaalde knelpunten die er nog zijn. En wie weet krijgen we bepaalde inzichten die we nu nog niet hebben. Hè? Ja.
Wij bidden er alleszins samen met u voor. Père Jean, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om de mensen toch warm te maken, niet alleen voor de ecumene, maar ook om misschien eens een bezoekje te komen brengen aan de gemeenschap hier. Van harte dank en nog een hele fijne dag gewenst.
Ja, ook bedankt, dank u.
Bij het verlaten van de gespreksruimte waar we het interview konden hebben met Père Jean, komt men langs een prachtige icoon van de Moeder Gods, die heet Vzigranje Mladenca, of de vreugde van het kind. We staan er even bij stil, bij dit bijzondere, niet alleen kunstwerk, want een icoon is meer dan enkel een schilderwerk, het is eigenlijk een gebed op hout, dat niet alleen iemand afbeeldt, maar ook tegenwoordig maakt. En dat is een belangrijk iets wanneer men iconen ziet en beleeft. Deze icoon is een van de meest geliefde en vereerde iconen in het klooster van Chevetonje. Ze is ook oud, want ze werd in 1703 geschilderd door de Russische iconograaf Kirill Ulanov. En met haar tedere blik verwelkomt ze als het ware iedere pelgrim die langs de oude, oorspronkelijke ingang van het kasteel het klooster betreedt. En ook vandaag nog hangt ze in het hartje van het gastenverblijf, in de gang naast de gastenrechter. De monniken hebben haar altijd gekend en vereerd. Sinds de eerste jaren na de stichting, ook al weet vandaag niemand meer hoe ze precies in het klooster beland is. De oudste paters herinneren zich nog hoe de gemeenschap in hun jonge jaren iedere avond voor deze icoon de antieke Maria-hymne Sub Tuum Presidium zong om haar bescherming en voorspraak af te smeken. Deze oude Maria-hymne uit de 4e eeuw wordt ook vandaag nog in Chevetonje iedere avond in het Slavisch gezongen, na de Byzantijnse completen. Alvorens we verder gaan met het beschrijven van deze prachtige icoon, gaan we eerst even luisteren naar die hymne, die Maria-hymne, die iedere avond in Chevetonje wordt gezongen. En daarna
kom ik graag bij u terug en gaan we nog even hiermee verder. En zo krijgt u als het ware al een beetje een voorproefje, ja, niet alleen van de spiritualiteit die men in Chevetonie kan beleven, maar ook de prachtige gezangen die u daar kan horen en beleven in de liturgie. Vandaag wordt de icoon 1 keer per jaar overgebracht naar de Byzantijnse kerk voor de plechtige vigilies van de Akathistos-hymne op de 5e zaterdag van de grote vastentijd. En dan herleeft die icoon voor de ogen van zij die deelnemen aan de liturgie. Maria en haar goddelijke kind bezoeken het hart van de aanwezigen en doen ons allen opspringen van vreugde, omdat ook wij door hen, door Maria en Jezus, kinderen van God geworden zijn. U heeft de icoon mogelijk al eens ergens gezien. In 1991 bijvoorbeeld werd ze afgebeeld op de jaarlijkse kerstpostzegel van België. In 2006 prijkte ze op de jaarkalender van de orthodoxe vrienden van Chevetonie en de uitgeverij Duch y Litera, de geest en de letter in Kiev. Iconografie van de Moeder Gods, zowel in het oosten als het westen, is zeer verscheiden. En de namen die de liturgische hymnen en de volksdevotie aan Onze Lieve Vrouw hebben toegekend, zijn ontelbaar. De titel van deze icoon, van deze beeltenis, is Vshikrani Mladensa, de vreugde van het kind. Ja, is het enkel een ontroerende naam? Want wat is er immers mooier dan de vreugde van een kind in de armen van zijn moeder? Of is er ook een diepere theologische betekenis aan te ontdekken? De icoon, de vreugde van het kind, is eigenlijk een van de vele varianten van iconen van de moeder Gods die de iconen van de tederheid worden genoemd. Eleusa-traditie of in het Russisch Umilenie. In dit geval draagt de moeder Gods het kind Jezus op de rechterarm, dus op de icoon van Chevetonje. Ze neigt het hoofd en raakt met haar wang de wang van haar kind aan, dat op zijn beurt de kin van zijn moeder aait en streelt en haar in de ogen kijkt. Het is een heel teder tafereel. In de andere hand houdt Jezus een boekrol vast, symbool van Gods woord. En men ziet de traditionele opschriften op de icoon voor de moeder Gods en Jezus Christus. En dus ook de benaming Shigrani Mladense, letterlijk het opspringen van het kind. En de ondertekening door de schilder natuurlijk Kirill Ulanov. Deze was een kunstenaar met uitzonderlijke talenten die gewerkt heeft in het wapenpaleis van de toenmalige tsaar en zelfs ook nog onder Peter de Grote. Uiteindelijk zou deze Kirill Ulanov zijn laatste levensjaren geven aan God door het klooster in te gaan, waar hij onder de naam Cornelii of Cornelius zich zal terugtrekken. Niet ver van zijn geboortestad. Er blijft helaas vandaag de dag weinig van over. In 1917 werd het gesloten. Ja, dat is natuurlijk het jaar van de revolutie. En in de jaren 50 van de vorige eeuw is het helaas ten onder gegaan in een kunstmatig meer, het waterreservoir Gorki. In 1714, dat is 5 jaar na zijn intrede in het klooster, zal hij tot overste gekozen worden van zijn kleine gemeenschap. Hij sterft uiteindelijk in 1731 op hoge leeftijd. Het opschrift dat op de icoon staat, zegt in sommige gevallen ook wat we op de icoon kunnen zien. En dat is ook hier het geval. Een kind dat opspringt in de armen van zijn moeder. Vandaar dat de beroemde Russische iconenspecialist Viktor Lazarev spreekt over de moeder Gods met het spelende kind in haar armen. Daardoor geeft hij echter, zonder er zich van bewust te zijn, een toch wat enge interpretatie van de naam Shigrani Mladense. Want enerzijds, zoals de icoon van Ulanov in Chevetonje juist aantoont, speelt of springt het kind Jezus niet op alle iconen op met die naam. Anderzijds zegt de benaming ook meer dan wat we zien. Want ze zegt namelijk wat we geloven. Dat de vreugde van het kind Jezus opgewekt wordt door zijn moeder. Zij is de vreugde van haar kind. De vreugde wordt als het ware door haar veroorzaakt. Misschien kunnen we nog een stapje verder gaan. Want ook al mogen we geloven dat het vreugdevolle opspringen van het kind Jezus verwekt wordt door zijn moeder, toch heeft dit geloof geen enkel Bijbels fundament. In het Nieuwe Testament is er immers sprake van een ander kind dat opspringt van vreugde in de aanwezigheid van de moeder Gods, namelijk de nog ongeboren Johannes de Doper, tijdens het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. En dan staat er, zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En zij werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem, Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Deze Bijbeltekst, die zo bekend is dankzij de liturgie, is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar het werkwoord opspringen gebruikt wordt. En dat tot 2 maal toe in verband met een kind. De naam van de icoon Shigrani Mladense moet dus wel met deze evangelietekst verband houden. De betekenis ervan zouden we als volgt kunnen samenvatten. Maria is de vreugde van ieder kind, al van in de moederschoot, wanneer de moeder van dit kind, Elisabeth in het evangelieverhaal, in Maria, de moeder van mijn Heer, er herkent die naar haar toekomt. Met andere woorden, in Maria de vreugde van het kind erkennen betekent haar belijden als de moeder van mijn Heer. Erkennen dat ze de moeder van God Theotokos is en dat het kind dat het haar geboren wordt mijn Heer is. Het betekent dus ook onszelf met vreugde erkennen als kind van God. Deze icoon, Shikrani Mladensa, die in de Russische Orthodoxe Kerk haar feestdag heeft op 7 november, is dus meer dan alleen maar een ontroerend beeld van de relatie tussen een moeder en haar kind. Zij is de belijdenis van ons geloof in de menswording, voor ons heil. Een geloof dat ons de vreugde schenkt, kinderen te zijn van God. En hetzelfde geloof komt ook tot uitdrukking in het troparion dat Père Denis Guillaume speciaal voor de icoon van Kirill Ulanov in Chevetonje heeft geschreven. Die luidt als volgt. Gij verheugt het kind dat u omhelst. En gij doet het kind van blijdschap opspringen in de moederschoot, zoals eens toen gij uw nicht Elisabeth bezocht. Laat ons daarom ook, nu Christus van ons uw zonen heeft gemaakt, en wij uw beeldenis aanschouwen en vereren, in u de vreugde vinden van ons kinderhart. Bijzondere dank trouwens gaat uit voor al deze informatie naar Père Antoine Lambrechts van Chevetonje, die zo vriendelijk was om ons dit allemaal te bezorgen. En dat geeft ons de mogelijkheid om die icoon die mij persoonlijk ook zo diep heeft geraakt, om die te delen met u, zei het dan in deze beschrijving, met de uitnodiging erbij om die zelf eens te gaan ervaren en bekijken. En wie weet maakt u er wel een hele retraite van, een weekend weg, waarom niet, waar u nog wat meer ruimte maakt om enerzijds de Byzantijnse traditie en de orthodoxe traditie beter te leren kennen in Chevetonje en kennis te maken met de gemeenschap. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van deze voettocht die we ondernemen van Chevetonje naar Lavaux-Sainte-Anne en de Fraternité de Tibériade om zo verder door te gaan naar Notre-Dame de Beaugain en dat alles in het bisdom Namen. Deze hele aflevering stond in het teken van ons bezoek aan het monastère de Chevetonje. Prachtige plaats die u zeker ook eens kan bezoeken. Het is er dan ook zeer aangenaam vertoeven, maar wij moeten verder trekken. Zo gaat het nog richting Briquemont. We gaan een rivier volgen door een bos en gaan onder meer op bezoek bij de kapel van koningin Astrid, die men in Briquemont kan vinden. Van daaruit gaat het nog naar Sérignan, jawel, het domein waar onze koninklijke familie ook het buitenverblijf heeft, het kasteel van Sérignan, dat we ook in de verte nog zullen zien liggen. En dan zullen we tot de conclusie komen dat God werkelijk ook deze pelgrimstocht opnieuw in handen heeft. Dat hoort u allemaal een volgende keer en dan hoop ik dat u, net zoals ons, de stevige wandelschoenen opnieuw aantrekt om met ons mee te gaan. Vergeet zeker niet een kijkje te gaan nemen op onze website www.radiomaria.be en ga gerust gaan zoeken naar het programma Pelgrim in Eigen Land. U vindt er onder meer een overzicht van de route, maar ook de mooie foto's die we mochten maken op deze tocht. Deo gratias. En zo, dierbare mede-pelgrims en mede-tochtgenoten, voor vandaag besluiten we deze aflevering en dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw meegaat. Graag tot een volgende keer.